Fijn dat we bij elkaar mogen zijn vanmorgen. We zongen als laatste die tekst Open uw ogen. En dat sluit wel aan bij datgene wat ik voor vanmorgen heb mogen voorbereiden. Ook daar gaat het om verlichte ogen. Het is alweer best een tijd geleden dat ik hier kwam. En toen ben ik met u begonnen om na te denken over de brief van de apostel Paulus aan Efeze. We hebben daar het een en ander van besproken. Ja, toen kwam er ook nog die situatie in Israël, dus ik heb daar in een andere preek toen ook bij stilgestaan en rond kerst. Maar ik wil dus vanmorgen weer verder gaan om met u na te denken over Efeze. We zijn nog niet echt opgeschoten, het eerste hoofdstuk, vers 15. En ik lees uit de HSV-vertaling. Misschien dat u een andere vertaling gebruikt. Het loopt niet altijd parallel. Dat is duidelijk, daarom zijn die verschillende vertalingen. Maar we lezen hier vanaf vers 15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus Christus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, en daar heb je het, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij, de Heere God, heeft alle dingen aan zijn, Jezus, voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, en de vervulling van hem die alles in allen vervuld. Tot zover lezen we uit het woord van de Heere onze God. En dat woord van onze Heer, van onze God, dat is zo mooi. Dat is zo prachtig. Dat is zo waardevol. Dat gaat zo diep en dat stijgt zo hoog. Dat wij, denk ik, als mens nooit in staat zullen zijn, hoe lang wij ook leven, om dat woord ten volle te kennen en te begrijpen. Steeds zal er weer iets nieuws oplichten. En zullen we denken dat ik dat nou niet eerder heb gezien. Zo overkomt dat mij nog af en toe in mijn leven, en daar zit toch al een langere tijd achter, dat ik met dat woord van de Heer bezig mocht zijn en mag zijn, en dat ik steeds nog weer ontdek, wat gaat dat woord hoog. Wat is het geweldig om steeds meer inzicht te krijgen van de raad van God, het plan van God. Want de Heere God heeft een plan, de raad Gods. Hij heeft een wil en zijn wil zal werkelijkheid worden. En zijn wil is bij stukjes en beetjes ons geopenbaard in dat woord wat we hebben gekregen. En als je meer en meer inzicht krijgt in dat woord, in het plan van God. Dan ga je ook steeds beter begrijpen de wereld waarin je leeft. Dan ga je ook beter begrijpen de dingen die gebeuren. Mensen om ons heen die dat woord van God niet kennen, niet hebben of er geen aandacht aan geven, die worden soms onzeker, worden soms zelfs radeloos, ze worden beangst. Ze zien het bulderen van de volkeren, van alle dingen die plaatsvinden. En dat wekt alleen maar onzekerheid. En dan kunnen mensen zich terugtrekken in die onzekerheid. Er zijn ook mensen die slaan door de andere kant op en die beginnen te feesten. Want ja, deze wereld is het enige wat ze hebben, dus haal eruit wat erin zit. Ons gedeelte begon met het woordje daarom. Daarom, omdat. En wanneer zulke woorden in de Bijbel staan, moet je altijd goed opletten. Want dan komt er een nadere verklaring, dan komt er een uitleg. Puntje, puntje, puntje. Daarom, omdat. Er gaat ons in het gedeelte wat wij lazen iets duidelijk gemaakt worden, wat een vervolg is op datgene wat er voor staat geschreven. En naarmate wij ouder worden, groeien wij denk ik ook in kennis, in inzicht, in wijsheid, mits wij door blijven vragen. Door blijven vragen in dat woord van God. Soms dan heb je kinderen. En die kinderen die kunnen zo blijven zeuren. Waarom dan? En dan probeer je zo goed mogelijk antwoord te geven. Waarom dan? En dat kan soms tot het irritante doorgaan. Waarom dan? En dan sta je soms een beetje machteloos. Want je kunt op dat niveau nog niet uitleggen wat er soms wordt bedoeld. Naarmate kinderen groter worden, zal meer duidelijk worden, wordt het communiceren makkelijker. We beginnen nu eenmaal niet allemaal tegelijk aan de middelbare school, maar we beginnen ergens wat lager. Maar dat waarom dan? En soms denk ik, moeten wij volwassenen wat meer woorden als de kinderen en wat meer doorvragen in de schrift. Bestook de schrift met uw vragen en vraag maar aan de Heere God waarom. Als er iets is wat u niet begrijpt en er is veel in deze wereld, en dan mogen we God vragen waarom. En dan komt het antwoord daarom. En wat we nu voor ons hebben, wat we gelezen hebben, dat is een gebed. Een gebed van de apostel Paulus. En het verklaart, het legt uit, het sluit aan bij wat staat geschreven in de versen 3 tot en met 14. Daarom, om die dingen. Daarom. Wat waren die voorafgaande dingen? Wat een zegen zagen we in die voorafgaande dingen. Vers 3 tot en met 14 is één lange zin. En die lange zin die leerde ons wat God voor ons heeft gedaan. En die lange zin leerde ons ook hoe hij het heeft gedaan. En uiteindelijk in wie hij het heeft gedaan. Hij heeft ons verlost. Wat? Hij heeft ons verlost. Hoe heeft hij dat gedaan? Door het volmaakte offer. En dat werd in wie gegeven? In zijn Zoon Jezus Christus. En daarin zien we eigenlijk de hele evangelieboodschap verkondigd, ons aangereikt. Wat wij bezitten in Christus, wat Christus voor ons betekent. Het is het concept van, laat ik het woord nog maar weer eens noemen, heb ik in het verleden ook gedaan, van verkiezing. We zijn uitverkoren in Christus. Lees dat gedeelte nog maar eens rustig door vanmiddag. En ik weet wel, verkiezing is een lastig woord, is een lastig concept. En als je over verkiezing spreekt in kerken, dan kan het mensen timide maken. Het kan mensen depressief maken. Het kan mensen gelaten maken. Maar dat hoeft niet. Want de Heere God heeft Christus verkoren. Jezus Christus is die volmaakte mens die God verkoren heeft. En de Heer Jezus die staat met de armen wijd uitgebreid en die zegt, komt allen tot mij en ik zal je rust geven. En Christus is een nieuwe mens. Adam is de oude mens. En in de dood van Christus, dat offer op Golgotha, is de oude mens gedood. En wanneer wij tot Christus komen, hij is die nieuwe mens opgestaan, hij is die geestelijke mens. Wanneer wij één worden met hem, zijn wij nieuwe mensen. En dan zijn wij, en dan ontdekken wij, in Christus verkoren. Geweldig is dat. We zijn in Christus verkoren. Maar er is wel een noodzaak natuurlijk. Je moet tot Christus gaan. Je moet je aan hem overgeven. Je moet je aan hem toevertrouwen. Je moet uitspreken, Heer Jezus, ik geloof, ik weet en ik neem aan dat u in mijn plaats, die oude mens, in mijn plaats gestorven bent en u bent opgestaan en u bent die nieuwe mens en ik neem u aan. En dat is wat we genade noemen. Want het is door genade. Niet door verdiensten van ons, maar door wat hij heeft volbracht. Christus had dat offer niet hoeven brengen. Er was voor hem geen dwingende noodzaak. Hij had tegen zijn vader kunnen zeggen, nou, dat is nogal heftig wat u daar van mij vraagt, sla mij maar over. Want ook Christus, als wij, had een vrije wil. Maar goed, hij is gekomen. En in hem zijn wij uitverkoren. En dan lezen we, bestemd om als zonen van God aangenomen te worden. Zonen van God. Kinderen van God. Vergeving. Dat is rijkdom van genade. Heel dat concept, dat woord nog eens te gebruiken, van verlossing, die grote waarheid, het zit in dat lange voorafgaande vers. Ons verleden, ons heden en onze toekomst. Daarom, omdat we dat hebben, omdat we uitverkoren zijn, omdat we in hem zijn. Daarom, in het verleden heeft God ons gekozen. Hij verlost ons en in de toekomst blijken we een erfenis te zijn. Vers 18. Zijn erfenis. We zijn zijn erfenis. Goed over nadenken. Het thema van de versen 3 tot en met 14 gaat over de mogelijkheden ook van onze menselijke geest. En dan blijkt dat ons denken ver te boven te gaan. Dat plan van God, het is veel groter dan wij ons ooit kunnen voorstellen. En ja, ik ben geneigd om te zeggen, naarmate ik daar meer van ontdek, wauw, wat is dat toch mooi. Dat plan van God. En dat ik daar en dat jullie daar, dat wij daar een plekje in mogen hebben. Dat God, die zo groot is, zo'n plan heeft. Ons tot heil. Dat kan onze geest niet bedenken. Die kan die diepte van de waarheid van God niet inkomen. God is zo groot. En dan schrijft de apostel Paulus in 1 Korinthe 2, vers 9 en 10. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Nog een keertje, hè? Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat is zo groot, dat hadden wij nooit kunnen bedenken. En we kunnen het nog niet bedenken en omvatten. Maar dan, aan ons echter heeft God het geopenbaard. Dus wat wij als mens niet hadden kunnen bedenken, ons niet hadden kunnen voorstellen, dat heeft God ons geopenbaard door zijn geest. Wij zijn geestvervulde mensen. Het is Pinksteren geweest, wij hebben een nieuwe geest, de geest van Christus. En van die geest schrijft Paulus dan ook, de geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Dus Gods geest, uiteraard, weet alles van God. Met andere woorden, om het te zien, Gods raad, Gods plan, om het te horen, te bevatten, wat ons in Christus is gegeven en wat het zal worden, wat we in en door Christus hebben, zullen ontvangen. Het moet je geopenbaard worden. En hoe meer studie op dat woord van God, hoe meer je aan dat woord vraagt, waarom dit, waarom dat, als je de dingen leest, waarom, en doe dat biddend, kom je steeds meer onder de indruk van de grootheid van God, de macht, de majesteit van de enige waarachtige God, die is, die was en die komt, en van Jezus die kwam en die ging en weer terug zal komen. Laat het even bezinken. Aan ons, echter, heeft God het geopenbaard door zijn geest. Gods plan. Aan ons. Wie zijn dat? Dat zijn wij. Dat zijn wij die tot geloof gekomen zijn. Dat zijn wij die wederom geboren zijn. We zijn ooit geboren, maar dan zit je in die oude mens. Als je wederom geboren bent, dan ben je geboren in die nieuwe mens. Sommige mensen zeggen, ja, waaraan weet ik dat ik wedergeboren ben? Nou, als u wedergeboren bent, was u erbij. Maar dat zegt niet alles. Toen ik geboren werd, was ik erbij. Later hebben mijn ouders gezegd dat het 24 maart 1953 was. Snel gerekend 72 jaar, weet u dat ook? Ik was er wel bij, maar ik had het allemaal nog niet door. Maar er was wel een kenmerk toen ik geboren werd. Ik wilde voeding. Ik wilde voeding. Je zocht de borst voor de voeding. Oké, je wordt gefopt, je krijgt een speen, een fopspeen. En naarmate je verder groeit in het leven, ontdek je dat je wel vaker gefopt wordt in het leven. Je snapt wel wat ik bedoel. Maar kenmerk van geboorte is dat je naar voeding verlangt. Kenmerk van wedergeboorte is verlangen naar voeding. Verlangen naar gemeenschap. Verlangen boven alles naar de Heer zelf. En dat is een mooi verlangen. En dat verlangen wordt door Gods geest zelf, want we zijn wedergeboren door de Heilige Geest. Dat verlangen wordt door de geest zelf in ons gelegd. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Hebt u die rijkdom en die rijkwijde door? Ik herhaal ik om maar. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Het gaat dus iets wat buiten, ver buiten onze normale waarnemingsvermogens ligt. Wat onze stoutste fantasie te boven gaat. Dat is wat God heeft bereid. Maar dan weten we eigenlijk nog niks. Want het gaat ons te boven. Wat is het dan? Wat is het dan? Nou, als klap op de vuurpijl, aan ons echter heeft God het geopenbaard. Dus het is ons geopenbaard. We hebben het, is binnen ons bereik gekomen. En we kunnen ervan leren, we kunnen erin groeien. Gods geest, want het is door zijn geest geopenbaard, door zijn geest. Gods geest is volledig vertrouwd met de gedachten, met het plan van God. En wij hebben die geest ontvangen. En die wil ons verlichten. En bij stukjes en bij beetjes mogen we met onze waaroms blijven aanduwen. En dan komen daar ook de daaroms van de Heere God. In Efeze 1, die verzen 3 tot 14, staan diepe dingen. Enorme waarheden. hebben we eerder besproken. Ik weet niet of u erbij was, of misschien bent u het een beetje kwijtgeraakt. Kan allemaal. Ik denk dat ik nog wel op de site van de gemeente zal staan. We mogen de Heer bevragen. En dat is wat de apostel ook doet. Hij begint nu met een gebed. Eerst die lange zin, met wat we allemaal hebben ontvangen. En dan daarom, en dan bidden we mee het gebed van de apostel. En gebed, ik moet het wel belijden, ook bij mijzelf, is een veel verwaarloosde krachtbron. Gebed is in ons leven vaak een beetje aan de rand gekomen. En is vaak geworden tot het indienen van onze verlanglijstjes en ons wensenpakket. En dan vinken we onze opties aan in het gebed wat wij de Heer voorleggen. En die dingen raken meestal onze fysieke, onze lichamelijke noden. Nou wil ik beslist niet zeggen, staan we niet verkeerd, dat we die niet aan de Heer zouden kunnen of mogen voorleggen. Natuurlijk wel, en Hij wil dat zelfs graag. U mag met uw pijn, u mag met uw zorg, u mag met uw moeite, u mag met alle onvolkomenheden tot Hem naderen. Dat wil Hij ook graag. Maar laat het met dankzegging gepaard gaan. De dankzegging in ons leven mag, moet veel groter worden. Paulus leert ons in Filippenzen 4, vers 6, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangen in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En luister naar onze eigen gebeden, en ik bedoel dat niet kritisch, maar we moeten leren hoe groot is het indienen van ons wensenpakket en hoe groot is onze dankbaarheid daarnaast. Ik denk dat we moeten leren. Ik ben predikant geweest in mijn leven, dat weet u denk ik wel. En ik kwam bij mensen thuis en dan was er een operatieopkomst. En dan, dominee, wilt u met ons bidden? Dat het allemaal goed mag gaan en dat de Heer het zal leiden enzovoort. En dat is prima, dat deed je. En dan kom je een paar dagen later in het ziekenhuis, dominee, zo'n dokter. En dan dacht ik wel eens, zullen we de Heer danken? Begrijpt u een beetje wat ik bedoel? We moeten ook weer leren dankbaar te zijn, onze dank onder ogen te zien, onze dank te brengen bij Hem aan wie alle dank toekomt. Gebed is een geestelijk proces. We maken met onze geest contact. Gods geest maakt contact met onze geest. Het gebed van de apostel gaat verder. Verder dan de materiële noden. Zijn gebed is dat we de geestelijke waarheden mogen gaan begrijpen. Niet alleen het fysieke, maar ook juist die geestelijke dingen. Het fysieke is tijdelijk. Het geestelijke wat komen gaat, zal voor altijd zijn. En het doel van Paulus' gebed is niet alleen dat wij de waarheden van Gods woord begrijpen, maar vooral dat de waarheden van Gods woord gaan leven, in ons leven. Dat ons leven, als het ware, vervuld wordt met het woord van God. Dat men dat aan ons ziet, aan ons hoort, aan ons ervaart. Dus in Efeze 1 begon de apostel met een beschrijving van onze positie in Christus. En vanaf vers 15 is zijn gebed dat ze zullen gaan begrijpen. In Efeze 2 krijg je dat nog een keer te zien. Dan is weer onze positie en dan in hoofdstuk 3 weer dat we het gaan begrijpen. En in Efeze 4 en 5 gaat het erom dat je het gaat leven. Dus een proces. En daar worden wij door de apostel in meegenomen, of beter, hij neemt ons bij de hand. Punt is dat je niet het leven van een christen kunt leven als je het leven van een christen niet kent. Dus het moet beginnen met ontdekken, leren wat Christus wil. En als je de principes kent, dan moet het uitgeleefd gaan worden. Je kent misschien de spelregels van schaken, voor sommigen best ingewikkeld, Maar als je de spelregels kent, moet je het spel gaan spelen. Dan ga je het echt leren. Je wilt topvoetballer worden. Nou, dan kun je bij de KNVB wellicht een lijstje krijgen met de spelregels. Die ga je uit je hoofd leren. Maar je zult het op het veld moeten leren. Je begrijpt wat ik bedoel. En zo is het ook met ons leven als kinderen van God. We hebben het woord, je moet dat leren en je moet het leven. Het moet praktisch worden. En daar openbaart zich ook weer iets. Paulus schrijft in 1 Korinthe 2 vers 14. De natuurlijke mens, dus de oude mens... De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Dus de natuurlijke mens, de vleeselijke mens, de oude mens, de niet bekeerde mens, de niet wederom geboren mens, die snapt er niks van. Dan kun je dezelfde dingen voorlezen als gelovigen, maar ze verstaan het niet. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Nou, hoe staat het met onze geestelijke conditie? Aan ons heeft God het geopenbaard door zijn geest. Dus wij moeten geestelijke mensen en niet langer vleeselijke mensen zijn. En Paulus als een man van God weet dat het evangelie dus niet alleen een zaak van het hoofd is... Maar het moet het ook van het hart van het leven worden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft, alleen geestelijke mensen, in het kennen van hem, namelijk verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Dus we lezen het hier. Zijn. Jezus Christus. Verlichte ogen. Wat zijn dat nou eigenlijk? Verlichte ogen van uw verstand. In het Grieks staat daar een woordje, dianoia. En dan is er vertaald in de HSV-vertaling door verstand. En misschien zijn er bij u die een MBG-bijbel hebben meegelezen. En daar staat harten. En dat komt omdat de vertalers van de HSV... een andere Griekse grondtekst hebben gebruikt dan de vertalers van de NBG. Er zijn zo'n 7000, ruim 7000 verschillende handschriften, grotere en langere gedeelten. En ja, de vertalers die kiezen de een of de ander. En daar zit er dus soms een verschil ook in vertaling. En bij de NBG hebben we een vertaling gebruikt en daar staat cardias. En dat betekent cardiologie, dat betekent hart. En zo heb je soms een verschil. Maar is dat nou ook een tegenstelling? Hart of verstand? In Hebreeën 4 staat... Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Nou, daar wordt nog wat uit elkaar gehaald. Ziel en geest. Gewrichten en merk. En het oordeelt... overleggingen en gedachten, dianoia, van het hart, cardias. Dus het zit heel dicht bij elkaar. Het gebeurt in ons hart. Daar gebeurt iets en dat bepaalt onze gedachten. En dat hart, die gedachten, moeten verlicht worden. Ja, sorry dat ik weer even een Grieks woordje gebruik, daar staat... Fotizo in het Grieks, fotizo. En u herkent het woordje foto. Er wordt iets op je verstand ingewerkt, zodat je het gaat zien. Ik heb vroeger wel eens foto's ontwikkeld, misschien sommige van u ook. En dan leg je op een gegeven moment dat velletje in dat badje. En dan zie je nog niks en dan komt langzamerhand het beeld tevoorschijn. Dat is als je foto's ontwikkelt en zelf afdrukt, dan komt langs aan het beeld. Nou, dat is het woordje fotizo. Het moet tevoorschijn gaan komen. Het moet zichtbaar worden. Dat leven van de Heere God. Daarna moet je het ook weer fixeren, zo'n fotootje, maar dat is een ander verhaal. Zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn dwaas in hun overleggingen en onverstandig. En hun onverstandig hart is verduisterd. Dus er staat verlicht, de gelovigen, en er staat verduisterd, voor degenen die God niet hebben verheerlijkt of gedankt. En in Efeze 4, vers 16, daar lezen we, dit zeg ik dan en getuig ervan in de Here, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven van God. Dus er kan verlichting plaatsvinden door de inwerking van Gods geest wanneer wij wedergeboren zijn en wanneer wij hongeren naar dat woord en dan wordt dat steeds meer helder, duidelijker verklaard, steeds meer antwoorden op onze waarom-vragen daarom. Maar voor degenen die dat niet hebben is er duisternis. En in Openbaring 16, vers 10, daar staat, en de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest en zijn koninkrijk werd verduisterd. Dus de wereld, uiteindelijk de wereld van de dictator van Rome, de antichrist in Israël, zal een duistere wereld zijn, ook al denken ze misschien dat ze alle wijsheid hebben. En Paulus schrijft in Colossense. Daarom danken wij, heb je het weer, dankbaarheid. Daarom danken wij de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen. De erfenis van de heiligen waar? In het licht. Er zijn mensen van het licht. Weer naar vers 18 van Efeze. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven en overeenkomstig de werking van zijn macht. Daar staat vier keer dat woordje zijn in. Vier keer een verwijzing naar onze Heer Jezus. Vier keer een verwijzing naar wat wij in hem hebben, hoe hij is. En dan staat daar zijn roeping. Ook de Heere Jezus had een roeping. En dan staat er te weten wat de hoop van zijn roeping is. Hoop en roeping. Ja, en roeping, ja, en ik kom weer bij een Grieks woordje, maar het helpt denk ik wel. Er staat er in het Grieks klesis, roeping. En dat woordje, daaraan is ons woord kerk verwant. Dus de ecclesia, zij die eruit geroepen zijn. En dat woordje is in Europa en in Nederland uiteindelijk verwoorden tot het woordje kerk. Wij zijn als kerk, als gemeente eruit geroepen. Eruit geroepen. Uit deze wereld mogen wandelen in het licht. Maar als je geroepen wordt, heb je ook een verantwoording nodig. Dus er is een roep, maar je moet daar antwoord op geven. En als God roept, dan wordt het spannend in het leven. En God roept een mens die met de rug naar hem toe is gaan staan. En de eerste roep die we in de Bijbel horen, dat is Adam. Op zijn rug naar God toe. Dat is de eerste roep. Waar ben je? Wat is er van jou geworden? Wat is je situatie? Adam, kom terug. En God heeft het mogelijk gemaakt dat Adam terugkwam. Mensen moeten antwoorden, reageren. Abraham, ga uit je land, uit je maagschap, uit je vaders huis. En Abraham moet daarop reageren. Hij moet gehoor geven, antwoorden. Heftig. Stel dat de Heere God u, jou roept. Pak je spullen. Laat ze in de auto. Start de motor. Ik bedien Tom Tom. Begrijpt u wat ik bedoel? Dan heb je geen idee waar je uitkomt. Maar dat was de roeping van Abraham en hij ging. Hij ging. God roept altijd nog. Of wat denkt u van de roeping van Mozes nu dan? Ik zend u tot Farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Mozes werd geroepen tot een taak. En ik denk bij mezelf, zou Mozes nou niet gedacht hebben, Heer God, ik ben een 80-jarige. Ik heb me net ingeschreven voor huizen avondrust. Laat een ander gaan. Maar als God roept, dan moet je gaan. Nou weet ik wel, dat zijn voorbeelden uit het Oude Testament en zoveel, maar ik heb vorige week zondagavond getuigenis gehoord van een zuster die 30 jaar geleden geroepen werd om naar Ethiopië te gaan. Verpleegkundige, meer was ze niet en meer had ze niet. Ja, we zongen over dat gekneed worden. Hè? Eerste jaar dat ze daar was in Ethiopië, ze 3 ongelukken. Een keer van de berg afgevallen en 2 keer een aanrijding met de auto. En ze dacht, Heere God, laat mij teruggaan naar Nederland. De Heere God riep, jij blijft daar. En ze geeft nu leiding aan organisatie Bridge to Light. Er zijn 80 medewerkers. Misbruikte vrouwen, kansloze kinderen worden opgevangen en krijgen weer nieuwe kansen. En dat in Ethiopië, in Tigray, wat een vreselijk gevaarlijk gedeelte is, juist voor christenen in Ethiopië. In 2020 brak daar oorlog uit. En zij kon vluchten. Nee, zei de Heer God, jij blijft. En de banken waren dicht en er was geen geld en er was geen eten, maar jij blijft. De Heer God heeft bewaard en heeft gezegend. En ik hoorde het getuigenis vorige week en ik zal heel eerlijk zijn, de tranen sprongen mij in de ogen. En dan denk ik, wat heb jij toch makkelijk, je mag af en toe op een preekstoel staan. Maar dat, hè, dat is toch wel bijzonder. Ze ging, ze ging. Maar ze had een tekst en die gaf ze aan. En die geef ik hiermee door. 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Dat was haar tekst. En voor ons is dat een mooie tekst. Maar voor haar was het een realiteit. Hij die u roept is getrouw en hij zal het ook doen. En een roeping wekt hoop, hebben we net gelezen. Als God roept, dan is dat ergens toe. En dat is tot iets wat mooi is. Abraham werd geroepen. En wat een hoop kwam er, omdat Abraham gehoorzaamde. Er kwam zelfs een heel volk, meerdere volken uit. En daar kwam uiteindelijk Jezus Christus, omdat hij gehoor gaf. En Mozes werd geroepen. En hij is gegaan. En wat heeft Mozes mogen doorgeven aan onze wereld, om alleen maar even het volk te noemen, om de 10 geboden te noemen. En door dat volk hebben wij het woord van de Heere God. Hij werd geroepen en hij is gegaan. En Karin van den Bos, over haar had ik het net misschien, heb je die naam wel eens gehoord, zou kunnen. Zij is gegaan. Zij is geroepen en ze is gegaan. En wat een mooi werk is daar ontstaan. Als God roept en als wij gehoorzaam zijn, dan komt er hoop, dan komt er iets wat mooi is. We hebben verlichte ogen. En ik hoop dat ze inmiddels wagenwijd openstaan, die ogen van ons verstand, vol verwondering. En dan mogen we zien wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis. Let op dat er staat zijn erfenis, staat niet van onze erfenis. Zo zitten wij vaak in elkaar. Hè? Wat vangt het? Wat hebben wij eraan? Maar hier gaat het over de erfenis van de Heer Jezus. De Heer God riep hem. En daarom wordt hij gezegend. Erfenis, rijkdom, heerlijkheid. Dat is zijn erfenis in de heiligen. Dat wil eigenlijk zeggen, nee, dat betekent het, dat de Heer Jezus ons erft. Wij zijn de erfenis die hij mag ontvangen. Wat moet dat een geweldig moment zijn. Wanneer de Heer straks ons brengt in het vaderhuis. En wanneer we daar aan zijn vader worden voorgesteld. Ziet u het Vader, wat geweldig. Ik heb gehoorzaamd en wat een ongelooflijke vreugde en zegen hebt u mij gegeven in allen die daar staan voor uw aangezicht, die gekocht zijn en betaald. Dat is zijn erfenis. Is dat niet bijzonder? Rijkdom. Er staat ook een mooi woordje in het Grieks, zouden we vergeten, maar dat betekent overweldigend, onbepaald groot en heerlijkheid. En dat is weer die lof en die dank en die eer die wij brengen naar God. Paulus die schrijft in Romeinen 11, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En we hebben dat in onze kerken natuurlijk wat in vaste liturgieën neergedrukt. Eer aan God in de hoge en vrede op aarde bij de mensen des welbehagens. Dat heet dan het Gloria in excelsis Deo. En dan heb je het Gloria Patri. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. De kerk der eeuwen heeft wel begrepen dat we God de lof en de eer en de glorie en de aanbidding moeten brengen. En Paulus die gaat maar door. En dan schrijft hij in vers 19, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is. En daar komen wij in beeld aan ons die geloven. Dus de overtreffende kracht van zijn grootheid, zijn kracht aan ons die geloven. Dat is de kracht van God. Hebben wij enig idee wat die kracht van God is? De Bijbel begint helemaal vooraan, dat weten we wel, met 6 scheppingsdagen. 6 scheppingsdagen. En dan lees je, God sprak, er zij licht, bam, het licht ging aan. Laat er een gewelf zijn. Laat er groen opkomen, zaaddragend gewas. Laat er luchten zijn, laat er dieren zijn, vogels zijn, vissen zijn. En bam, 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 bam. Wat een kracht in het woord van de Heere God. Wij leven in een wereld waar God geen schepper meer mag zijn. Realiseren wij ons als gelovigen wel wat dat betekent? Hier wordt de naam van God gelasterd. Wij denken bij lasteren vaak aan vloeken, wat natuurlijk een vreselijke zaak is. Maar iets, iemand, een bedrijf, een gemeente, kan een goede naam hebben. En je kunt je naam ook weer kwijtraken. En je goede naam kan gelasterd worden. De Heere God heeft in de Bijbel de naam dat hij schepper is. Maar die goede naam die wordt hem in de wereld afgepakt. Daar mag hij geen schepper meer zijn. En houd vast, zusters en broeders, als de Heere God geen schepper is en het niet geschapen heeft, dan kan hij ook niet een voleinder zijn van wat hij niet geschapen heeft. Begrijpt u de boodschap? Het hangt zo met elkaar samen. Hij is de voleinder van zijn schepping. En wij zijn die nieuwe schepping. Het wordt in ons voleindigd aan ons die geloven overeenkomstig de werking van zijn sterkte. Dus we hebben een nieuw hart, we zijn wedergeboren, nieuwe principes, te weten wat de hoop van zijn roeping is. En dan spreekt vers 20 van Christus uit de doden opgewekt. Christus uit de doden opgewekt. Die woorden die zijn een beetje sleets geworden in 2000 jaar christendom. En we leren dat de crèche in de kerk en we leren dat op de zonderschool in de kerk. En dan verliezen die woorden soms zijn kracht in die 2000 jaar. Ik heb menigmaal door mijn werk bij een graf gestaan. Er was een verdriet, er was een pijn. Er was soms wanhoop. Er was gelukkig vaak ook hoop. Er was altijd een kist met een lichaam. En de aarde opende zich en dat lichaam werd teruggegeven aan de aarde waaruit het ooit geformeerd was. Maar één keer heb ik het anders gezien. En er was geen lichaam in het graf. Want hij was opgestaan. Hij was in Jeruzalem, het echt graf geweest is, maar de symboliek was in ieder geval duidelijk. Er was een leeg graf. Mijn Heer is opgestaan, mijn Heer leeft en hij is de eerste van allen die tot hem komen. En het worden nieuwe mensen, vernielde mensen, wedergeboren. Niet meer die oude mens die doodgaat, maar die nieuwe mens die voor altijd leeft. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, is het al de allergrootste naam, maar ook in de komende wereld. Nieuwe hemel en de nieuwe aarde, hoe groot zal het zijn? Het is de allerhoogste naam. Dat is de naam van mijn heiland. Dat is de naam van mijn Heer. Dat is de naam van de Heer Jezus. De toren van Babel, ach, was misschien wel een aardig torentje. En vandaag de dag hebben we wolkenkrabbers en ze gaan hoog. En we schieten raketten die nog veel verder weggaan. Maar ik denk dat dat vanuit de hemel niet eens opgemerkt wordt. Dat is zoveel hoger. En dan, hij heeft alle dingen aan zijn voeten, hij, de Heere God, heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Mooier kun je toch niet bedenken. Van hem die alle macht heeft, die hoog boven alles en die is aan ons gegeven. We zijn zijn lichaam, vervulling van hem die alles in allen vervult, gegeven aan de gemeente. Jezus maakt ons leven compleet. Jezus vervult ons leven. Maar we zijn zijn erfenis. Wij vervullen ook zijn leven. Dat is een rijkdom, een bijzonderheid die moeilijk te vatten is, moeilijk uit te leggen is. Maar het is wel heel bijzonder. En een beeld wordt ons in de Bijbel zelf gegeven in Efeze 5. Er staat, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Je kunt een bruidegom hebben. Die staat daar. En je kunt een bruid hebben, die staat daar. En allebei zijn mooi. En allebei is gaaf. Maar het is pas volmaakt wanneer zij samenkomen op de dag van die hemelvreugde. Wanneer ze samengevoegd worden. En dat is bijzonder. Christus maakt ons volmaakt, maar ook wij maken hem volmaakt. Vervuld. Alle dingen die in hem zijn. En dat moment van dat bruiloftsfeest. Ik weet niet hoe lang dat duren zal. En ik heb hier eerder gestaan en gezegd, het kan vanmiddag gebeuren. En het kan vanmiddag gebeuren. Ik weet niet wanneer. Maar er zal de bazuin klinken en er zal die roep gehoord worden. En zullen we veranderd worden. En zullen de Heren tegemoet gaan. En wat een dag zal dat zijn. Ja. Voor mij mag het wel gebeuren hoor, vanmiddag. Ik ben klaar. Ik ben helemaal klaar. Nou, ik niet klaar. Christus heeft mij klaargemaakt. Bent u klaar? Ben jij klaar als het nou gebeurt? Of is daar toch iemand die dan op de stoel blijft zitten, achterblijft? Wat vreselijk zou dat zijn. Het gaat mij niet om emotie. Want aan emotie hebben we niet zoveel. Maar het gaat erom dat we met ons volle bewustheid, in volle overgave, toewijden aan hem die zich volledig aan ons gegeven heeft. En in elkaar zullen we tot volmaaktheid komen. Zullen we samen de Heer danken. Hier in de hemel. Waarom? Er zijn veel vragen die wij hebben in het leven. Maar langzamerhand worden sommige van die vragen ook beantwoord. Niet omdat wij die wijsheid en die kennis van onszelf en in onszelf hebben. Maar omdat we die putten uit uw woord. Niet omdat wij dat woord zomaar kunnen begrijpen. Maar we zijn nieuwe mensen geworden door geloof. En we nemen dat woord in geloof aan. En het is uw geest die de diepte Gods kent en doorzoekt. Die ons dat woord ook verklaart. En we stukjes en beetjes mogen groeien. In kennis, in inzicht, in geloven en vertrouwen. En hoe groot bent u dat u ons zo lief hebt gehad. En Heer Jezus, u bent geroepen door uw Vader. Uw Vader heeft het u voorgelegd. En u hebt gezegd, hier ben ik om uw wil te doen. En u hebt het volbracht, het is volbracht. En nu mogen wij komen. In u die door de Vader bent verkoren. En we mogen één worden met u. Onze volheid is daar in dat gezamenlijke feest. Wat in de toekomst wellicht binnenkort zal gaan plaatsvinden. En wij danken voor de vreugde, de hemelvreugde. Die wij nu al hier op aard met elkaar mogen hebben. We weten niet wanneer. Maar we weten dat u een getrouw, barmhartig en geduldig God bent. En u gaat met ons mee. Ook vanmiddag, ook de komende dagen van de week. U bent daar. Laten wij zijn waar u bent. U ter eer in Jezus' naam. Amen.